Zullen we onze Bijbel opendoen bij Psalm 23. Psalm 23. Ik hoop dat je die makkelijk kunt vinden. Ik weet niet hoeveel van jullie deze psalm vanmorgen al gelezen hebben. Dat zou kunnen. Dan heb je alvast een goed begin. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie. Mijn beker is overvloeiende. Immers zullen me het goede en de weldadigheid volgen. Al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heren blijven. In lengte van dagen. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor het voorrecht dat we zo hebben om te zien wat gij tot ons te zeggen hebt. Vader, we bidden dat gij zo ook deze lippen wilt zalven, zodat we samen mogen zien de wonderen van uw genade en uw weg voor ons leven, dat iedere stap ons ook nader brengt tot u. Vader, dat we zo mogen zien wat de weg is voor ieder van ons persoonlijk en de weg voor ons tezamen. En mogen we verwachten, Heere, dat gij leidt. Wij zijn geheel en al afhankelijk van u. We hebben niets in onszelf dat we op dit moment kunnen brengen of ooit kunnen brengen. Vader, we hebben alleen maar de zonde om bij u neer te leggen. En we danken u dat we zo vergeving en reiniging van u mogen ontvangen. We danken u dat in de Heer Jezus Christus we hem mogen dienen. We danken u voor wat hij gegeven heeft. Ook het voorbeeld. We vragen dan dat gij zo verder leidt en dat we daarin uw goede hand mogen zien. In Jezus' naam. Amen. De eerste paar versen. We gaan even kijken naar deze geweldige psalm. De Heere is mijn herder, zeer persoonlijk. En mij zal niets ontbreken. En als je door deze psalm heen leest, dan zie je het verloop van je leven. Je ziet, er is een opgang in deze psalm. Ik zal opgaan naar uw huis. Dat betekent, we gaan op naar de aanwezigheid van God. Naar zijn aanwezigheid. We gaan op, niet alleen naar een huis. We gaan op naar een persoon. En het gaat om die persoon. De Heere, mijn herder. Hij leidt. Dat doet een herder. En hij doet mij nederliggen in grazige weiden. In weiden waar we mogen groeien. Het zijn niet de weiden die we zelf opzoeken. Dat kan een keer frustrerend zijn. Het zijn de weiden die hij ons geeft. En dan zien we, hij voert ons. En dan zie je hoe hij voert. Zachtkens. Het lijkt wel eens dat het een ruwe hand is, maar het is altijd een liefhebbende hand. Een genadige hand. Een trouwe hand. Een barmhartige hand. Een ontfermende hand. En hoe hij u voert, om zo zachtkens u te verzorgen in alles dat u nodig mocht hebben. En dan kom je aan het derde vers. En dat is heel bijzonder. Het lijkt misschien op het eerste gezicht niet zozeer. Want je ziet, we zijn net aan de gevoerd aan de stille wateren. Maar hij zegt daar toch, hij voert ons aan stille wateren. Tegelijkertijd is daarna, zegt hij, hij verkwikt. Dus het eerste is een hele leerschool in die weide. Gevoerd te zijn zachtjes aan die zeer stille wateren. Dat zijn ook niet de wateren die wij opzoeken. We kunnen zoeken naar stromen van levend water. Maar de Heer die leidt ook aan de zeer stille wateren. En daarna zegt hij dat hij verkwikt mijn ziel. Een van de dingen die je door deze psalm direct heen ziet, dat hij is aan het werk. Hij is iets aan het doen. Hij is iets begonnen en dat gaat hij afmaken. Dan zegt hij, hij verkwikt mijn ziel. Wij zouden denken dat verkwikking is meer als een verfrissing. Maar als we dat verder studeren, dan zien we dat het niet alleen een verfrissing, maar het is een terugbrengen naar waar we waren. Het is een restauratie. In het Engelse woord lezen we, he restoreth my soul. He restoreth my soul. En er is een liedje daaraan gaande. He restoreth my soul when I'm weary. Weary. Ik weet niet eens of dat ik een goed woord daarvoor kan geven. Voor dat weary. Het is vermoeid. Maar het is eigenlijk meer dan vermoeid. Het is een uitgeput zijn. Het is tot een eind gekomen zijn. Het is tot een eind van jezelf gekomen zijn. Dat is een uitputting. Er is niets meer over. Er is een zwakte daar dat je zegt, Heere, ik heb geen kracht meer. Ik ben uitgeput naar lichaam, ziel en geest. Uitgeput. Kent u die uitputting? Die zwakheid. Er is niets meer van mij over. Wanneer je die uitputting kent, dan is er hier die restauratie. Dat terugbrengen. En dan mogen we ook naar uitzien met volle verwachting. Maar het deed me denken aan Lucas 15. In Lucas 15 hebben we het verhaal van de verloren zoon. Bijzonder verhaal. Tegelijkertijd, misschien hebben we onszelf wel eens gezien als de verloren zoon. Ik denk het haast wel. Ergens hebben we ons wel eens gezien als de verloren zoon. Dan kunnen er verschillende meer beelden in dat verhaal zien. We zien ook die oudere zoon. En dan zie je die oudere zoon, die is geregeld in de tegenwoordigheid van de vader geweest. Maar natuurlijk is die verloren zoon dat ook geweest. En toch is die daarvan daan gegaan. Hij heeft bewust besloten, ik ga daar vandaan. Wij beslissen dingen bewust, of misschien wel eens minder bewust, maar geregeld in ons leven zijn er dingen die we beslissen. Als we niet iets beslissen, is dat ook een beslissing, want dan beslissen we om het niet te doen. Ik zal nooit vergeten, ik denk dat het de eerste keer was dat ik preekte in de gemeente in Canada. En ik had gesproken en ik had gezegd, als je nooit de Heer Jezus ontvangen hebt, dan hebben we wel beslist tegen hem. Je denkt misschien, ja, maar ik heb hem nooit afgewezen. Maar zolang als je iemand niet ontvangen hebt, heb je hem wel afgewezen. En aan het einde van de dienst gaf ik een uitnodiging. Ik zal nooit vergeten de dame die naar voren kwam. En ze zegt, dat heb ik nog nooit gezien. En nu wil ik de Heer Jezus wel ontvangen. Maar ze had nooit gezien dat ze me al die tijd afgewezen had. Want ze had niet een bepaalde beslissing. Niemand zegt er, ja, ik wijs hem nu af. Dat zegt niemand. Maar zolang als je geen beslissing voormaakt, maak je wel een beslissing tegen. Dat is in het leven zo. Dat is overal zo mee. Als je iets niet bewust gaat doen, dan doe je het bewust niet. Dus dat zijn duidelijkheden. Die verloren zoon dus, die kende ook de vader. En toch was hij daar vandaan gegaan. Hij had bewust besloten om te verlaten. Die oudere zoon, die heeft geen beslissing gemaakt, zou je zeggen. Die heeft nooit bewust besloten om weg te gaan. Maar er was eigenlijk ook niks in zijn leven dat erop wees dat hij die gemeenschap met de vader had. Hoe is het mogelijk dat hij al die tijd zo kon leven zonder dat hij gemeenschap had? Wat zocht hij eigenlijk? Hij zocht alleen maar dingen voor zichzelf. En dat zei hij ook. Hij zegt, u hebt me nooit iets gegeven. En soms denk ik wel eens dat het mogelijk zou zijn, nu gebruik ik alleen maar het beeld daarvan, dat het mogelijk zou zijn dat die verloren zoon, die is weer thuisgekomen later, we kennen dat verhaal. En we zien hem daar dus in die blijdschap van te zijn met de vader. Hij achtte zich ook niet waardig meer om een zoon te zijn. En hij zegt, maak me maar een van de dienstknechten. In ieder geval zal ik wat te eten hebben dan. En ik heb het beter. Maar er is natuurlijk geen verder verhaal aan. Maar ik heb gedacht aan het verdere verhaal van die verloren zoon. Nadat hij thuisgekomen was. Zou het wel eens zo kunnen zijn dat na een poosje is hij thuis. Misschien na een jaar, misschien na 2 jaar. Is hij een poosje thuis en alles werd toch eigenlijk ook wel weer gewoon voor hem. Wij spelen natuurlijk altijd op die tijd waarbij hij thuis kwam en zo ontvangen werd door de vader. Maar het feit dat hij misschien toch na een poosje zegt, ja, dat zegt hij ook weer niet. Dat zijn die bewuste dingen die we zeggen. Maar ze zijn wel zo dat we na een poosje zeggen, hey, ik ben dit nu weer zo gewend. Het is eigenlijk weer net als voorheen. En dan is er iets kwijt. En wat is er eigenlijk kwijt? Wat is er kwijt? Nou, als we lezen in 1 Korinthe het eerste hoofdstuk in het 9e vers, dan lezen we dat we zijn geroepen tot gemeenschap van de Heer Jezus Christus. God is trouw en hij heeft ons geroepen tot gemeenschap. En dan krijg je natuurlijk, wanneer we denken aan de herder en zijn schaapjes, dan heeft de herder vele schaapjes. Vele. En die schaapjes zijn allemaal anders. Toch zit er wel vergelijkingen in die schaapjes. Er zijn dingen die ze absoluut wel hetzelfde doen. Er zijn dingen die u en ik hetzelfde doen. Een van de dingen is dwalen. En voortdurend komt die herder en die zegt, hey, ga met mij mee. He? Ga met mij. Volg mij. Wees niet dwalende. Toch komt dat voor u. Maar dat schaapje raakt ook weer gewoon. Terug naar het verhaal van die verloren zoon die thuisgekomen is. Die raakt ook weer gewoon. Wij zijn dingen gewoon. Er zijn goede gewoontes. We hebben een hoop goede gewoontes. Tenminste, ik denk dat de meeste van u goede gewoontes hebben. U hebt waarschijnlijk de gewoonte om uw Bijbel te lezen, om te bidden, om naar de gemeente te gaan. Dus dat zijn toch goede gewoontes. Maar het is natuurlijk niet alleen de bedoeling dat het een gewoonte is. Het is de bedoeling dat het leeft. Zo we zijn geroepen in een gemeenschap. En nu zie je hier wat God aan het doen is. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hé, dat is mooi. Dat mij niets ontbreekt. Maar dan gaat hij zeggen wat hij allemaal gaat doen. Want iedere stap zie je hier, hij doet. Hij voedt. Hij verkwikt. Hij leidt. He? Dat zie je allemaal, dat hij dat doet. Zo, je ziet het vervolg van waar hij mee bezig is in ons persoonlijk leven. Dat is natuurlijk heel belangrijk, dat we dat vervolg zo mogen zien. He? Dat iedere stap zo van hem geleid mag worden. Dat we zo ook op hem mogen vertrouwen dat hij leidt. Maar veronderstel, als we terugdenken bijvoorbeeld aan die zoon. We kunnen denken aan schaapjes, maar we hebben nog een beetje moeite om een schaapje werkelijk te volgen. Dat ding is wel zo ontzaggelijk dom. Je vindt het gewoon moeilijk om daar een vergelijking van te trekken. Vooral als je toch jezelf wel in zekere zin wijs vindt. Dan zeg je toch, ja, zo'n schaap is toch wel uitnemend dom. Hè? Dat kun je toch onbeschrijfelijk dom, zou ik gaan zeggen. Als je ze bezig ziet, dan is het, ja, inderdaad onbeschrijfelijk. Ongelooflijk. En als de Heere dan zegt dat hij je herder wil zijn, dan zeg je toch even, ja Heere, maar kunnen we dat nou niet even anders verwoorden? Kunnen we er niet een andere beschrijving aan geven, want dat zou me beslist beter passen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb wel eens zo'n dom dier zien lopen, maar om daar een vergelijking te trekken, dat gaat me echt een beetje te ver. Dat gaat me gewoon een beetje te ver. En wij willen dus begrijpen wat de Heer eigenlijk aan het doen is, liever dan wat? Volgen, zien. Nou, eventjes terug hier naar de tekst. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt werkelijk. Werkelijk. Is dit werkelijk het diepgaande van ons leven? Mij ontbreekt niets. Als we naar de Heer mogen zien, als we op de Heer mogen vertrouwen, als we mogen weten, hij is God en er is niemand anders, mogen we dat dan zo zien en zo zeggen? Mag dat werkelijk de volle aandacht hebben? Wij zingen ook, dat is een mooi lied, hè? Groot is uw trouw, o Heer. Groot is uw trouw. Hoe groot? Onbeschrijfelijk groot. Zo groot, dat zie je ook weer in dat, en ik hou dat verhaal even vast, van die verloren zoon. Want dat is natuurlijk een heel mooi verhaal, zo als je de liefde van de Vader daarin ziet. Dat zo zie je hoe de Vader voortdurend, er is geen moment in het leven van die Vader wanneer hij niet aan die zoon denkt. En ik denk haast te verder weg dat die zoon is, te meer dat hij hem in gedachten heeft. En ik denk haast dat de Vader die weet, die voelt tegelijkertijd wat die zoon aan doen is. Die Vader die heeft die zoon met andere woorden nooit uit het oog. Er is geen moment, geloof ik, in de tijd waarbij die zoon van huis is, dat die Vader niet ziet. Dat is ook duidelijk wanneer je het verhaal leest, want het moment dat die zoon omdraait, is hij bij de Vader. Het is best een hele lange weg geweest. Dat zie je gewoon. Hè? Hoe die werkelijk gegaan is. Een hele lange weg. Maar toen hij omkeerde, toen was hij er. En de armen van de Vader waren om hem heen. Je zou daar over kunnen spreken als de weg terug. Ik lag vanmorgen in Hooglied en er stond, keer weder, o Shulamit. Keer weder, o Shulamit. Oh, mooi hè? Zo het verlangen van de Vader naar de Zoon. Kun je dat verlangen voorstellen? Ik moet eerlijk zeggen, dat is natuurlijk onbegrijpelijk. Maar misschien mag ik wel zeggen, dat ik ook zonen heb. En dan kan ik zeggen, er zijn tijden dat ik weet wat ze doen. En dan ben ik bij ze. En dan zeg ik ook tegen de Vader, u hebt ook een zoon. En die hebt u lief. Ik heb een zoon hier. En die heb ik ook lief. Ik mag verwachten van mijn hemelse Vader dat hij zorgt voor die zoon. Dat kan een aardse zoon zijn, dus een lichamelijke zoon, een vleeselijke zoon. Maar dat kan ook een geestelijke zoon of dochter zijn. Dat je zo met meegaat, dat je kunt voelen waar ze ook zijn. En zo komt die Vader en die zegt dan hier tegen, Hij restaureert, hij brengt terug. Hoe ver die zoon ook weg was, hoe ver die Shulamit ook gegaan was. Hij zegt, keert weder. En het feit dat er net die kering in zat, het moment dat die zoon besliste, ik zal opgaan en tot mijn Vader gaan. En hij stond op en hij was daar. Zo dicht was de Vader bij hem. Maar hoe zullen we nu verder gaan met de Vader? Hoe zullen we nu verder gaan met de Vader? Dus we weten nu, het is een kwestie van, hey, ik heb dat jaren geleden eens gedaan, maar dat ga ik vanmorgen zeker niet doen. Maar wat het betekent om te keren. Hè? Hier zegt hij, hij leidt mij, moet je zien wat ermee verbonden is, dan zie je waar hij eigenlijk mee bezig is. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid. Wat staat er? Omdat hij me daar wil hebben? Nee. Om voor zijn naam. Het heeft omdat wij met zijn naam verbonden zijn. Met andere woorden, we zijn één met die naam. Die boven alle namen is. Voor welks naam we de knie buigen. En met de tong belijden. Jezus Christus, Hij is Heer. En dan krijg ik een heel wonderlijk verhaal. Ik las in Handelingen 3, dat is natuurlijk een mooi stukje als je denkt, net na de Pinksteren. En dan lopen Petrus en Johannes, die lopen daar de tempel binnen. En dan zien ze daar een man zitten en die heeft nog nooit gelopen. Hij is verlamd. Nog nooit gelopen. Dat kennen wij natuurlijk niet. Dat kennen wij niet. Maar, we kennen het wel. Tegenstrijdig? Nee. U kent het waarschijnlijk niet. Dat u voor 40 jaar zo gezeten hebt en nooit kon lopen, dat kent u niet. Maar u kent het wel, dat u geestelijk lam was. En niet kon lopen. Dan komen Petrus en Johannes, die komen langs die man. En hij zegt gewoon, kijk naar ons. En hij verwacht natuurlijk, want hij is een bedelaar. Dat was gewoon. Hij zat daar. Hij was ook buiten de tempel. En zo, hij was daar buiten. En hij kijkt naar hun. En het eerste wat ze zeggen is, zilver en goud hebben wij niet. Dus dat slaat alle verwachting de bodem in. Maar ze zeggen iets heel bijzonders. Heel bijzonders. Sta op en wandel. Nou, dat is heel bijzonder om dat te zeggen tegen een man die nog nooit gelopen heeft. Dat vind ik heel bijzonder. In de naam van de Heer Jezus Christus, sta op en wandel. Hoe denk je dat deze man gaat wandelen? Hoe denk je dat dat mogelijk zou zijn? Dat kun je toch niet verwachten? Of wel? Als het met de Heer Jezus te maken heeft, dan wel. Wij zijn geroepen in de gemeenschap van de Heer Jezus Christus door de trouw van God. En nu in de naam van de Heer Jezus Christus, sta op en wandel. Wij zingen dat liedje wel eens. Ik wandel in het licht met Jezus. Het duistere dal, daar spreken we ook hier van. Dat lezen we ook hier, hè? In het vierde vers van Psalm 23. Het duistere dal ligt achter mij. Sta op en wandel. In de naam van de Heer Jezus, sta op en wandel. Niet hollen, niet stilstaan, wandelen. Colossenzen, tweede hoofdstuk, het zesde vers zegt ons: zoals je de Heer Jezus Christus aanvaard hebt, zo wandelt in hem. Wandel. En dan lezen we ook in Efeze 2 vers 10. Dat hij ons heeft geschapen, opnieuw geschapen. Huh? Een nieuwe schepping gemaakt heeft. En nu dat we in de goede werken die hij voorbereid heeft, wandelen. Heel eenvoudig, hè? Dus nu is het voor ieder van ons persoonlijk. En voor de gemeente in zijn geheel. Sta op en wandel in de naam van de Heer Jezus Christus. Is dat mogelijk? Want die kreet kan er achteraan komen. Ja. Ja, we hebben het, mag ik het zacht zeggen, maar wel duidelijk. We hebben dat bevel gehad. Het is geen optie, het is een bevel. Wandel. Wandel. Heel voorzichtig. Wandel maar stillekens achter hem aan. Hij kent uw wegen. Wandel maar stillekens achter hem aan. Niet voor hem uit. Niet een eind achterop. Niet hollen. Niet stilstaan. Wandelen met de Heer Jezus. Iedere stap opnieuw. En dan heeft de Heer Jezus een heel mooi iets voor ons. Ik denk dat het een heel mooi iets is. Je kunt allerlei dingen altijd voorstellen op verschillende manieren. Maar wanneer we dingen ontvangen uit de goede hand van God, zie in ons leven, in onze wandel met de Heer Jezus Christus, en in onze wandel in deze wereld, ligt het er voortdurend aan: hoe zie ik naar God? Wat denk ik van God? En dat verandert mijn gedachtegang. Aangaande hetgeen dat ik verteld word. En dan denk ik even, ik was aan het lezen in het boek Ezechiël. En voordat ik eraan toe ben, wil ik even nog iets anders aanhalen. En er staat, en ik zal het voorlezen: te dien dagen zal des Heeren spruit zijn tot sieraad en heerlijkheid. En de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering. Degene die het ontkomen zullen. En dan las ik, dus de Heer Jezus, die is ons tot sieraad en tot heerlijkheid. En hij is voortreffelijk en een versiering. En dan las ik in de psalmen, lazen we vanmorgen, en dat vond ik mooi, dat wil ik even verder delen. En daar staat: want de Heere heeft een welgevallen aan zijn volk. Hij zal de zachtmoedige versieren met heil. Wat een versiersel, hè? En we mogen wandelen in de sieraden, in de versiering, in de heerlijkheid en in de voortreffelijkheid, waarmee we bekleed mogen zijn van de Heer Jezus Christus. Daarin te wandelen. Wat een genot. Wat een voorrecht. Is het uw verlangen om daarin te wandelen? Om zo met hem te wandelen? Dan wil ik er graag nog iets aan vastmaken hier, dat toch bij die wandel zit. Want we hebben dus gezien onze gemeenschap met de Heer Jezus. En dan zien we dat gevolg daarvan. De wandel. En dan zien we toch nog iets, en dat heet verantwoording. En dan lees ik een vers, en ik wil ook gewoon dat u daarnaar luistert. Ik zocht nu een man uit hen die de muur mocht toemuren en voor mijn aangezicht in de bres staan voor het land, opdat ik het niet mocht verderven. En er staat er een heel verdrietig woord achter. Maar ik vond niemand. Maar ik vond niemand. God zoekt een man die in de bres wil staan in deze wereld die verloren is, hulpeloos in zonde ligt. En God zoekt altijd een man, een vrouw die in de bres wil staan. Mozes was zo'n man. Hè? Die stond in de bres. Hij zegt, neem mijn naam maar uit het boek des levens. Maar spaar het volk. Dat is werkelijk. Zo lezen we dat ook van Paulus in Romeinen 9. Als u mijn naam eruit wilt schrappen, maar spaar mijn broederen. Geliefde, dat is erbij. Is dat niet iets moois als we zo, ja, tot zo'n roeping hebben, dat we in de bres mogen staan voor anderen. Mogen zo mogen bidden voor anderen. En zo mogen waarschuwen aan anderen. En dat ons leven zo in versiering van heerlijkheid en voortreffelijkheid in de Heer Jezus Christus mag schijnen. Dat zo anderen mogen zien. De wonderen van zijn genade, zijn liefde en zijn trouw. Even terug nog naar onze tekst. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt Mij ontbreekt. Ja, aan mij zou alles ontbreken. Maar niet aan mijn Heer. Maar niet aan mijn Heer. Hij is alles wat ik niet ben. En ik ben alles wat Hij niet is. Maar Hij is mijn Heer. Hij is mijn herder. En daarom ontbreekt mij niets. Hij doet mij nederliggen. Misschien wel wanneer ik niet liggen wil. Want daar spreekt dat van natuurlijk. Hij doet mij. Hij maakt mij dat ik ga liggen. Hij voert mij zachtkens. Maar het geeft wel de indruk dat er veel kracht aan zit. Hij voert mij zachtkens. Maar met veel kracht voert hij mij naar de plaats waar ik moet drinken. En dan, hij brengt me altijd weer terug naar het kruis. Naar het kruis. Wonder, boven wonders. Altijd weer terug naar zichzelf. Ik heb gedacht aan mensen net als Jozef. 13 jaar voordat hij zijn broeders weer zag, die hem verkocht hadden. Maar het werkte wel uit dat hij in de bres stond voor zijn broeders en het land zou redden. Denk nog aan Daniel. Al die jaren alleen. Maar het werkte wel uit dat hij in de bres stond. Mozes verliet zijn huis in Egypte, in Ethiopië, maar het werkte wel uit. Hij stond in de bres. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt hij doet mij nederliggen. Hij voert mij. Hij verkwikt mijn ziel. Hij brengt mijn ziel terug naar zichzelf. In volle gemeenschap met hem. Gemeenschap. Het gevolg. In de naam van Jezus Christus. Sta op. En wandel. Is er iemand die in de bres wil staan? In dat grote gat dat er is in de muur. In de bres. Dat is de volgende stap in de wandel. Zo de Heere danken. Vader, wij danken u dat we zo mogen zien de wonderen van uw genade in het leven met u. Wat de Heer Jezus Christus gedaan heeft. De volkomenheid van zijn offer. De liefde van zijn genade en trouw. De gemeenschap van de Heilige Geest. En oh, als we denken dat we pas Pinksteren gehad hebben. Wat een verkwikking het is om te weten. De Heilige Geest woont in ons. Woont in mij. Inderdaad. Mij ontbreekt niets. Hemelse Vader, dat we dan zo mogen wandelen. Met ieder persoonlijk. En alle tezamen. In de naam van de Heer Jezus Christus. Die naam boven alle namen. En dat we dan in de bres mogen staan. Heere God. Voor anderen. O, dat net als de Heer Jezus. Die het voorbeeld gegeven is. Wiens stappen we mogen volgen. Hij stierf voor anderen. O God, dat ons leven in die wandel zo besteed mag worden. Tot verheerlijking van zijn naam. Amen.